Alpha en Gen Z zijn daar ook zo goed in. Want die zijn alleen maar de hele godganse dag aan het proberen. Soms misschien een beetje te veel. Dat er heel veel kracht zit in die custom instruction. Die is echt wordt echt veel te weinig gebruikt. Wordt veel te weinig over gepraat. Waarom die dingen woorden niet begrijpen? Omdat ze voorspellen eigenlijk geen woorden. Hè? Dus het is een voorspelmodel. Maar yeah. die voorspelt niet woorden, maar tokens.
Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt of luistert naar de Double Heroes podcast, waarin helden van Double Smart en Double Web je inspireren slimmer te denken over web en ondernemerschap om uiteindelijk meetbaar meer groei te realiseren met je bedrijf, slimme marketing en conversiegerichte websites. Tegenover me zit Reinier van Eijk. Reinier zit sinds 2009 alweer in de marketing, oprichter van een online marketingbureau en sinds mei 2023 focust Reinier zich volledig op AI. Nou, sinds net weet ik ook nog dat ik daar iets aan vergeten toe ben te voegen. Er liggen hier drie boeken. Wat gaat over stress. Nou, daar gaan we het niet over hebben vandaag. Tenminste, tenzij jij heel gestrest bent en vandaag je hart wil luchten.
Met alle liefde, Rick, maar laten we het niet over het boek hebben. Nee. Maar ze zijn voor jou.
Super, super. Nou, waar kunnen mensen ze bestellen als ze wel heel gestrest zijn? Dan kunnen we alvast beginnen met de promo.
Nee hoor, is niet nodig, joh.
Hey, je hebt best wel een track record. 2009 in de marketing.
Ik zeg wel eens, ik heb 15 jaar werkervaring, maar dan heb ik 30 jaar werkervaring gestopt. Ik heb denk ik echt...
80 uur per week gemaakt.
Ja, mijn hoofd werkt eigenlijk altijd. En dan gaat het eigenlijk altijd gewoon over ideeën, over in vooral commercie, hè, marketing en sales. Dat is een beetje mijn hoekje. Ik ben opgegroeid in de wereld van Coolblue. Dan denk je ook aan klantreis en dan denk je ook aan...
Heb je ook gewerkt, toch?
Ja, zeker. Ja, 3 jaar gewerkt. En gewoon heel cool. Leer ook dingen over cultuur. En op een gegeven moment ben ik wat meer de data gedreven kant op gegaan. En toen ontdekt dat ik het eigenlijk zelf wilde doen.
Ja.
Dus toen ben ik een marketingbureau gestart.
Cool. Ja. En nu volledig focus op AI.
Ja, het is een beetje zo bij elkaar gekomen. Op een gegeven moment word je ondernemer. Ik ben 8 jaar fulltime ondernemer geweest. En 10 jaar eigenlijk in totaal. Dus... 2 jaar ook naast eigenlijk mijn fulltime baan was ik ook bezig met freelance en dat soort dingen. En op een gegeven moment ontdekt van hey, ik een beetje persoonlijk verhaal, maar ik mijn oudste dochter is geboren in 2018, een maand nadat mijn vader is overleden. Dat is best wel een live event. En toen was het begin 2023, was dat 5 jaar geleden. En dan ga je toch nadenken, of tenminste dat had ik in ieder geval toch gaan nadenken van hey, maar is de laatste 5 jaar met mijn gezin, mijn familie, ook mijn persoonlijke leven naast mijn werkavontuur, is dat heb ik dat ingericht zoals dat ik wil en zoals waar ik trots op ben. En zoals dat ik de komende 5 jaar wil inrichten. En uiteindelijk tot de conclusie gekomen van hey, misschien is dit niet de weg. Maar ja goed, ik had bedrijven en dat gaat allemaal niet zo heel simpel.
Dat heb je begin 2023...
Dat kwam eigenlijk een beetje samen. Beginnen ze in het eerste half jaar van 2023 gaan nadenken en op een gegeven moment de knoop doorgehakt.
Ja. Dat is wel vlot gegaan dan, want wij hebben elkaar mei 23 denk ik...
Precies. Dus daar spraken we elkaar bij onderdeel van mijn overdracht.
Ja, precies. Ja. Dus eventjes... Fast forward, op die manier kennen wij elkaar. Jij stopte en er was werk over te dragen. En op die manier zijn wij in contact gekomen. Dus dat is nu iets meer dan een jaar geleden. Nee, nog geen jaar geleden.
Nee, bijna een jaar geleden.
Leuk. Hey, en je bent nu vol bezig met AI. En je hebt ook geschiedenis als SEA-specialist.
Ja.
Zijn er op AI vette dingen die je hebt gedaan op het gebied van SEA? Of is het meer overkoepelend waar je...
Ik denk als je het hebt over SEA, dan kijk, het mooie van SEA is vaak dat je al best wel heel veel data hebt.
Yeah.
En het leuke van AI is dat als je veel data hebt, dat je gaaf dingen kan doen. Er zijn niet specifieke dingen waarvan ik zeg, hey, daar is alleen SEA hetgeen geweest. Ik denk wel dat je, maar dat zullen jullie ook met de marketing doen, als je onsite zeg maar gebruikers hebt en veel gebruikers hebt, kan je dingen gaan voorspellen over die gebruikers. Mm-hmm. Dus dat is cool. Ik denk dat je nu generatieve AI hebt. En er zijn best wel wat mensen die ook binnen de SEA gave dingen doen. Met bijvoorbeeld automatisch genereren van campagnes. Ja. Het genereren van advertentieteksten en dat soort dingen. Die best wel goed werken. En volgens mij is Google inmiddels... Hè, dus ik zit niet meer zo heel diep in Google Ads. Maar volgens mij is Google inmiddels ook bezig met het automatisch laten genereren van allemaal dat soort dingen binnen het platform.
Ja, klopt. Ja, ze maken het steeds meer een black box en dan draaien ze weer wat dingetjes terug, tenminste globaal. En ons werk wordt steeds meer om die AI-machine te voeden. Dus nou, jij noemt net het woord data. Ja, data is uiteindelijk de bron waaruit AI moet gaan putten om dingen te voorspellen en dingen te gaan doen.
Ja, zeker. Ik denk ook dat je dan iets moois raakt. Hè. Dus heel veel mensen kijken naar AI. En dan kan ik dat misschien gelijk rechtzetten zo aan het begin van deze aflevering. Als zijnde ChatGPT. Ik hoor heel vaak mensen die zeggen, nou joh, en hier zou je eens een keer kunnen komen spreken over AI. En dan raak je in gesprek en dan willen ze eigenlijk gewoon praten over ChatGPT. Yeah. En dat is natuurlijk helemaal goed. Maar ik vind het ook fijn om een beetje het onderscheid te maken voor mensen van, hey, ChatGPT is eigenlijk maar een klein stukje van AI. Want AI gaat over data. Over data verzamelen, data bepaalde dingen gaan modelleren en dat dan vervolgens toepassen. En ChatGPT is daar een mooie uitvloeisel van. Dus een manier waarop je data die getraind is kunt gebruiken om met nieuwe informatie dingen te kunnen gaan toepassen. Maar dat is echt maar een klein stukje. Dus,
yeah.
Dus uiteindelijk is, als je binnen je organisatie vet veel data hebt, of misschien nog geen data hebt, maar wel potentieel zou kunnen hebben. Dus je hebt veel klanten, of je hebt veel personeel, of je hebt heel veel, weet ik veel, ik had de laatste keer met een tuinder erover. Als je heel veel bomen hebt, je hebt niet zo heel veel mensen, want het wordt gewoon allemaal door machines gedaan, maar je hebt 100.000 bomen staan die je per jaar in allerlei lanen in Europa plant.
Yeah.
Dan heb je ook heel veel data. Dus uiteindelijk is het gewoon, als je ergens volume hebt, dan kun je daar slimme dingen mee doen. En dan, uiteindelijk, als je die slimme dingen kunt kwantificeren in geld, dan volgens mij heb je dan iets heel heel cools. Of in geld, of in waarde, of in nut voor de wereld. Je kunt er natuurlijk allerlei dingen aan hangen die je doel zijn.
Heb je daar concrete voorbeelden van? Kijk, wij gaven een presentatie over ChatGPT op de Webwinkel Vakdag. En wij geloven erin dat de tools die gebruikt kunnen worden voor online marketeers weer steeds meer mainstream worden. Je had eerst, laat maar zeggen, 1001 knopjes waar je op kon klikken om een campagne in te stellen. En dat wordt nu steeds minder. Laat zeggen dat het nu gehalveerd is. Ik weet niet de cijfers, maar de opties worden steeds minder. Dus eigenlijk gaan we weer langzaam maar zeker terug naar 20 jaar geleden, waarin je een aantal variabelen had. Je had een krant, een tv en een radio. En dan kon je dan kiezen, ik wil het in kleur en ik wil mijn formaat, dus de lengte van de radiospot of het formaat in de krant. Dat kan je beïnvloeden, maar verder gaat het om de boodschap. Dus wat weet jij van je klant wat jouw concurrent niet weet? En wat is jouw onderscheidende propositie ten opzichte van je klant? Eigenlijk gewoon basis, basic marketing. En wat ga jij doen? Wat ga jij verzamelen aan informatie om dat uiteindelijk te extrapoleren, te hefbomen, om die AI-machine beter te laten draaien? En ik denk dat dat eigenlijk exact is wat jij net vertelt. Over ja, je moet data verzamelen en dat wordt steeds belangrijker voor ieder bedrijf. En als marketeer zelfs misschien een heel groot gedeelte van je werk om daarmee bezig te zijn. Heb je daar concrete voorbeelden van hoe dat wordt toegepast?
Ik denk dat de grap is dat iedereen kan in zijn werk vandaag AI toepassen door ChatGPT. Dus ik zeg tegen de mensen die geen ChatGPT Plus gebruiken bijvoorbeeld al, oké, ChatGPT Plus is de eerste stap die je moet maken. Ik weet niet of je dat met me eens bent, maar dus dit is in ieder geval. En waarom moet je dat maken? Omdat ChatGPT 4 gewoon zoveel beter is dan ChatGPT 3.5. En als je de gratis versie gebruikt, dan gebruik je ChatGPT 3.5. En dan gebruik je eigenlijk een soort outdated model.
Ja.
En
ik kan hem ook niet. Ja, ik kan hem wel gebruiken, maar ook weer niet. Dus ik technisch gezien kan ik hem gebruiken. Maar als ik nu privé, laat maar zeggen, heb ik geen abonnementje draaien op mijn smartphone. En ik denk, nou, ik ga ChatGPT 3.5 gebruiken. Nee, ik kom er gewoon niet verder mee, omdat je 4 gewend bent te gebruiken, zakelijk gezien.
Ja, precies dat. Dus ik denk dat kijk, heel veel mensen willen gelijk een soort van geïntegreerde oplossing. Hè? Dus jij vraagt ook naar, heb je concrete voorbeelden?
Ja.
En ik wacht er heel even mee met het concreet beschrijven. En dat is omdat ik zou je eerder willen overtuigen om, zeg maar, die eerste stap te nemen. Dus vertrouw me erop dat er heel veel mensen om mij heen zijn waarmee ik praat, die de eerste stap nemen en vooral gaan proberen. Want dat is wat je moet doen. Je moet gaan experimenteren met die nieuwe tooling. Dat is de vaardigheid die je zelf eigen moet gaan maken. Mm-hmm. En als je dat doet, dus in dit geval is het ChatGPT, omdat het zo ongelooflijk multifunctioneel is. Hè? Ja. Taal is de manier waarop wij onszelf dingen leren, waarop we andere mensen dingen uitleggen, waarop we mensen proberen te overtuigen wat we op onze website zetten om mensen te laten converteren. Dus, en ChatGPT kan taal. Dus als je in ieder geval start met dat gebruiken, dan kun je gaan experimenteren met iets wat multi-toepasbaar is in iedereens leven. En voor taal hebben we het bijvoorbeeld, een voorbeeld wat je zou kunnen noemen is, stel, wat ik altijd mooi vind, stel je gaat een strategische meeting in, je bent ondernemer of je bent marketeer, je moet een strategische meeting doen en je moet die meeting voorbereiden. Mm-hmm. Dan kan je die met zo'n ChatGPT die meeting voorbereiden alsof ChatGPT dan de andere persoon of andere personen binnen die meeting is. Dan zeg je jij tegen ChatGPT, jij bent dit. Nou, dan vertel je, ik ben dit. En dan vervolgens zeg je, mijn doel van deze meeting is om jou te overtuigen van deze en deze informatie. En dan vervolgens zeg je, op welke manier zou ik dat kunnen doen? En wat zouden eventueel vragen zijn of bezwaren die jij zou hebben?
Ja.
En dus dan maak je hem heel tastbaar. En zo kan je met ChatGPT door bijvoorbeeld slimme prompts in te zetten. Ik probeer er altijd een beetje weg te blijven bij die technische prompts. Want prompts is een soort containerbegrip geworden. Mm-hmm. Maar door slim te praten, kan ik ChatGPT gebruiken als een tool die eigenlijk iedereen kan zijn. Dus het kan, weet ik veel, de president van de Verenigde Staten zijn. Misschien is dat op dit moment niet een handig voorbeeld. Het kan Elon Musk zijn. Het kan een succesvol, laten we zeggen, het kan een succesvol ondernemer zijn. Het kan de schrijver van een goed marketingboek zijn, hè, zoals jij. Het kan je personal trainer zijn. Uiteindelijk kan iedereen kan ChatGPT zijn als je tegen ChatGPT zegt, jij bent dit.
Yeah.
En dat maakt het toepasbaar voor alles.
Ja, dat klopt. En heb je dan ook nog een bepaalde manier hoe je... Want wat juist omdat het zoveel kan, heb je ook... wat mij heel erg heeft geholpen is een ezelsbrugje. Van hoe maak ik een prompt? Nou, wij hebben ons eigen ezelsbruggetje ontwikkeld. Ik weet niet of je die wel eens voorbij hebt horen komen. Het kan ook niet.
Weet ik niet.
Het SMART framework. Waarbij de S staat voor situatie, de M staat voor mikpunt, de A staat voor achtergrond, de R staat voor rol en de T staat voor taak.
Ja.
En op die manier heb je eigenlijk alle informatie. Dus waar sta je nu? Dus ik zit nu in de situatie waarop ik een meeting aan het voorbereiden ben. Ik wil graag aan het einde van deze chat weten hoe ik mijn tegenpartij kan overtuigen. Wat achtergrondinformatie? Wie is de klant? Waar gaan we het over hebben? Wat is de achtergrondinformatie van de situatie? Jij moet deze rol aannemen. En jij krijgt de taak om 10 ideeën te opperen als vraag. Bijvoorbeeld eventjes, dan hebben we die situatie in het framework gezet. Omdat, nou, voor mij, ik mis anders een ding, weet je wel?
Ja.
Hetzelfde geldt met dataonderzoek. Is het ook fijn om gewoon een bepaalde manier te hebben om te prompten. Heb jij daar ook een bepaald framework voor wat je gebruikt?
Ja, zeker. Dat ga ik je zo meteen noemen. Mag ik jou een bezwaar geven?
Ja.
Nou komt er iemand die zegt, maar Rick, wat doe je dan op het moment dat iemand tegen jou zegt, ja, maar luister, ik ga niet elke keer die hele prompt, dat hele smart model uitschrijven. Wat doe je dan?
Nou, als iemand net begint met ChatGPT, dan zou ik zeggen van, nou, doe het in ieder geval wel en probeer ook bepaalde elementen weg te laten en ga testen wat voor jou of voor de situatie het beste werkt. Ik heb voor mezelf een soort van bibliotheek. Intern noemen we dat Second Brain. Dat komt uit het boek Building Your Second Brain. Ja, de meeste mensen moeten hem nog helemaal lezen. Maar collega Mark is helemaal fan daarvan. En we proberen gewoon eigenlijk alle informatie extern op te slaan. Dus ook dit soort dingen. Je hebt een prompt geschreven. Oké, dat werkt op een bepaalde manier. Die sla je op. Gewoon in je eigen notities. Of je deelt hem met het team. We hebben interne academie. En daar ga je gewoon steeds op testen. Dus wat gebeurt er als je de beginsituatie weglaat? Daar hebben veel mensen moeite mee met die situatie. Wat is nou je beginpunt? Wat gebeurt er dan met je uitkomst? Wat als je mikpunt weglaat? Zodat je ook gewoon weet hoe ChatGPT antwoordt. En vraag hem ook gewoon waarom geef je op een bepaalde manier antwoord. En wat triggert jou om dit te zeggen of wat triggert jou om dat te zeggen? Bob Ballings. Volgens mij die zegt dat ook heel erg van, joh, praat er gewoon, stel vragen waarom die bepaalde dingen doet. Dat vind ik persoonlijk wel een goede tip.
Wat ik dus in het verleng daarvan, wat ik heel veel zie, is eigenlijk twee dingen. Dus ik zie heel veel generatie X, misschien nog randje millennials aan erboven. Die mensen zeggen allemaal, geef me alsjeblieft een model, anders snap ik het niet.
Ja.
Alles van generatie Z en generatie Alpha, die gaat gewoon chatten, net zoals wat ze altijd doen, zeg maar, in WhatsApp en Snap en al die dingen die ik niet ken. Dus voor de record, hè, ik ben een millennial, ik ben een generatie I, ik kom uit 89. Om dit te voorkomen, je kent, neem ik aan, custom instructions. Mm-hmm. Maak je er veel gebruik van?
Ik zelf niet zoveel.
Nee, nou ga ik je gelijk vertellen waarom je dat wel moet doen. Mm-hmm. Want daar zit je eigenlijk de helft van je model in.
Ja.
Dus ik maak meestal de metafoor van het popmodel. Popmodel, dat is een model wat ik dan gebruik. Dan zeg ik, joh, je hebt drie dingen in de piramide. De onderste laag. De onderste P staat voor persona. En dan zeg je, joh, wie jij bent. Dus je vertelt gewoon aan ChatGPT de context van wie jij bent.
Ja.
Dan heb je daar bovenop de O, outputstijl. Outputstijl, dan zeg je wie ChatGPT is. Dus dan geef je aan wat ChatGPT is. En daarboven is de prompt. Dus dat is de concrete vraag, het doel wat je wil bereiken. En dat model is best wel simpel. En de grap is, die onderste P van persona en de O, die kun je precies gebruiken voor de custom instructions. Wel verkeerd om. Dus de P is het bovenste blokje en de O is het onderste blokje.
Even terug voor de mensen die niet weten wat custom instructions is. Misschien wel even goed om die...
Ja, heel goed. Ik zal hem even uitleggen. Custom instructions is eigenlijk een functionaliteit die zit zowel in de gratis als in de betaalde ChatGPT. En daarin kan je dingen erin stoppen die eigenlijk ChatGPT sowieso al gaat gebruiken bij het formuleren van een antwoord. Zodat je niet elke keer dat hele ding in die prompt hoeft te zetten. Zodat je gewoon ook kan chatten en dan weet dat ding al dat ik Reinier ben en wat mijn voorkeuren zijn en wat voor bedrijf ik heb en wat voor tone of voice ik heb. En dat die zo slim moet zijn als Elon Musk, bij wijze van spreken, als je dat wil. En zo kan je nog 30 dingen erin zetten.
Maar ook dingen zoals beantwoord niet alle titels met hoofdletters en spreek me niet aan met u, maar met jij.
Allerlei bedrijfs tone of voice dingen, zo wat ik ook vaak erin zet. En, en de grap is dus dat je daarna een veel gefocustere conversatie al met zo'n tool hebt als ChatGPT.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe zou je dat als online... Wij gebruiken ChatGPT voor, bij wijze van spreken, 100 verschillende klanten. Hoe zou je die custom instructions dan gebruiken?
Nou, eigenlijk maak je dan voor elke klant een custom instruction.
Ja.
Tenzij je een specialistische taak hebt. Dus dan maak je eerder, zeg maar, je zou een specialist custom instruction kunnen maken.
Mm-hmm.
Ik geloof echt dat er heel veel kracht zit in die custom instruction. Die is echt veel te weinig gebruikt, wordt veel te weinig over gepraat. En de grap is, als je die custom instructions tweakt en krachtig maakt, dan heb je echt zo'n krachtige ChatGPT waarmee je kan praten. Ja. Weet je wat de grap is? Ik maak er ook wel eens een developer van. En ik ben ook nog een beetje een nerd. Ik gebruik ook nog wel spreadsheet. En ik maak dan graag regular expressions. Dat is echt van die dingen die stukjes van URL's kunnen pakken. En als je ChatGPT goed gebruikt, dan kun je dat gewoon leren hoe je dat moet doen. Of maak je wel eens mee, er komen dus allerlei voorbeelden op, maak je wel eens mee dat je in Excel zit, nou, jij misschien niet meer, maar misschien iemand uit je team, waarvan je zegt, ik heb deze formule nodig, maar hoe maak je daar een formule van, weet je wel? Ik moet cel A keer cel B en dan moet ik dit en dan moet ik wat dingen mee doen. En zeg gewoon tegen ChatGPT, goh, dit is mijn doel.
Yeah.
Maak even een formule voor me.
Yeah.
Hup, en dan rolt er zo'n formule.
En je knalt gewoon je Excel erin, zodat hij ook weet welke data er beschikbaar is.
Ja, maar je kan de meest grappige dingen, werk of privé gerelateerd. Hè. Je kunt ook een foto maken van vijf verschillende ingrediënten en een gerecht ermee maken. Je kunt ook zeggen, ik ga met deze drie personen eten en deze heeft een glutenallergie, die heeft dat, die heeft dat. Geef me eens even drie Spaanse opties voor een lekker gerecht met dit en dit erin. Je kunt er gewoon zoveel informatie mee combineren.
Toch zit er ergens wel... Ik had vorige week een situatie en daar kwam ik niet uit met chat. Ik denk, nou, dit is een typische uitdaging voor ChatGPT. De situatie was als volgt. Wij hebben op dit moment, nou, pak een beet, 50 medewerkers. Die 50 medewerkers die hebben allemaal een viertal KPI's. Drie zijn er echt op de functie gericht. Eén is er op basis van persoonlijke voorkeur aangegeven.
Ja.
Die persoonlijke voorkeur hoeft helemaal niks te maken te hebben met hun functie. Dus stel je voor, jij bent CA-specialist, maar je vindt het belangrijk om iets te doen met duurzaamheid. Dan zou het zomaar zo kunnen zijn dat jij de KPI hebt om een X-budget op een effectieve manier te besteden aan duurzaamheid. Nou, supermooi. Maar daarnaast zijn er ook nog allerlei andere dingen die ook moeten gebeuren qua interne zaken. Wij vinden het belangrijk om dat ook met het hele team te doen. Dus je hebt aan de ene kant heb je al vier dingen waar je iedere dag mee bezig bent. En dan komen er ook nog allerlei initiatieven bij kijken, zoals een kwartaalthema en rapportage moet beter, dit moet beter, dat moet beter. Alles moet natuurlijk altijd beter. Waardoor de focus heel erg versnippert. Nou, dat is een probleem. Als focus versnippert, dan heb je geen overzicht meer. Als je geen overzicht meer hebt, dan heb je stress. Nou, voor niemand is dat goed. Dus wij dachten van, het is veel logischer om alle initiatieven te koppelen aan de persoonlijke KPI's. Zodat je gewoon weer teruggaat naar de basis. Je hebt vier focuspunten. Nou, supergoed idee. Dus ik alle teams of alle initiatieven op een rijtje gezet. Alle persoonlijke KPI's op een rijtje gezet. En ik was alle variabelen met, eigenlijk aan het opsommen. Hè. Dus een teamlead heeft altijd een vaste vierde KPI. De teamleden hebben allemaal een persoonlijke KPI die ze zelf bepaald hebben. Drie KPI's staan voor deze mensen allemaal vast. Dus ik denk, nou, het is best wel complex om het allemaal in te richten. Dus alles in een Excel gezegd. Van, nou, die heeft die KPI, deze zijn variabel. Het bedrijf heeft deze belangen. We willen dat graag ook verbinden aan die persoonlijke KPI's. Vallen er ergens gaten? En wij willen niet dat mensen toegewezen worden aan meer dan één projectgroepje wat afwijkt van hun persoonlijke KPI. Nou, ik had er een hele prompt voor geschreven. En wat mij opviel is dat hij snapt het wel. Maar op een of andere manier werkt hij hem dan niet volledig uit. En je kan, ik heb die prompt dan vier, vijftal keer herschreven en dan raakt mijn geduld een beetje op. Want dan aan de ene kant, je hebt, laat maar zeggen, een bepaald frame. En dan zeg ik, nou, je moet het gedetailleerder uitwerken. En iedere persoon mag in maximaal één team. Oké, nou, top, dan gebeurt dat. Dan zit in ieder team nog maar één iemand. Vervolgens zeg ik, ja, maar teams moeten wel bestaan uit drie of meer mensen. En vervolgens dan worden weer de personen in meerdere teams, weet je wel. En dan verandert dat frame elke keer. Snap je wat ik bedoel? Dus
zeker.
Heb je daar een oplossing voor?
Ik kan je in ieder geval vertellen wat er misgaat.
Ja.
Wat er misgaat is dat ChatGPT is ontworpen als taalmodel.
Ja.
Dat betekent dat hij taal kan voorspellen.
Mm-hmm.
Ik zeg vaak, het is een soort stofzuiger. Die heeft gewoon echt het hele internet, wetenschappelijke artikelen, weet ik veel, opgezogen. Dat zit er nu in.
Ja. Als een kleuter met een fotografisch geheugen die in een bibliotheek in een omgevallen boekenkast rond.
Ja.
Strijd.
Precies, ja. Dus hij snapt wat voor tekst er is, wat de structuur is. Alleen, en hij kan daar ook een soort chocola van maken.
Ja. Yeah.
Met de uitdaging dat wiskunde is wat anders.
Ja. Yeah.
De logica van wiskunde is wat anders. En dat is wat je nu probeert. En yeah. Ze proberen dat. Misschien heb je het in de Advanced Data Analytics gestopt, weet ik niet. Dus je in de Code Interpreter heette dat vroeger. Dat heet nu Advanced Data Analytics. Daarin kun je spreadsheets stoppen en die kunnen dan dingen doen.
Ja, ik heb het met een plugin gedaan. Gewoon.
Oh, met een plugin. Ja, precies. Maar wat je merkt is dat een ChatGPT minder goed is in dit soort taken. Er is één truc die je ervoor zou kunnen gebruiken. Hè, dus dat weet ik dan met mijn achtergrond in prompt engineering. En dat is de prompt in stappen laten afwerken.
Ja.
En dat doe je simpelweg in hele simpele taal door te zeggen, ik ga je nu iets voorleggen en dan moet je in stappen afwerken. Eerst stap 1, nou dan doe je in stap 1 een alinea, dan stap 2, stap 3, stap 4, stap 5. En dan in bijvoorbeeld stap 10, dan genereer je het eindresultaat. En wat hij dan gaat doen is ook echt die stappen doorlopen. Want anders moet je het zo zien dat hij jouw hele labtekst als één en dezelfde prioriteit gaat proberen te analyseren.
Ja.
En dat is een stuk lastiger dan die dingen in stappen gaan analyseren. Want in stappen kan jij nog prioriteit maken.
Ja.
Daar komt jouw menselijke brein ook weer kijken om dit soort dingen slimmer te moeten doen. Maar ik denk dat we misschien in een jaar of in twee jaar dat dit soort situaties, dat taalmodellen, misschien noemen we het dan een taalmodel, misschien niet meer. Dus de ChatGPT's van deze wereld, dat die dit soort taken kunnen. Misschien in 5 jaar. Maar ja, die dingen die hebben daar nu nog wel gewoon moeite mee. Ja, dus je moet gewoon zelf ook een beetje blijven nadenken. En dan kijken waar jij wel waarde uit kan halen in dit proces. Want er zijn misschien andere plekken waar je wel waarde uit kan halen.
Ja, klopt. Ja, en op een gegeven moment iets anders inderdaad. Waar ChatGPT wel beter in is geworden is het woordenaantal. Toen het net gelanceerd werd, 3.5 is dat volgens mij. Die moet je eens vragen voor de grap, schrijf een tekst van 300 woorden. Het lijkt niet eens op 300 woorden. Dat snapt hij inderdaad niet. Dus met dezelfde reden waarom dit niet werkt.
Weet je trouwens een leuk feitje? Weet je waarom, yeah, waarom die dingen woorden niet begrijpen? Omdat ze voorspellen eigenlijk geen woorden. Hè? Dus het is een voorspelmodel. Maar yeah, die voorspelt niet woorden, maar tokens. En soms is een token één letter, en soms is het drie letters, soms is het een woord, soms is het anderhalf woord.
Oh, dus daarom die woordentelling niet helemaal juist
nee,
is.
Dus daarom kan die geen woorden, dat snapt dat ding niet.
Nee.
Nee, leuk feitje.
Ja, grappig. Ja. Wat we in presentaties ook vaak doen om aan te geven dat het een taalmodel is, dat met gewoon een aantal zinnen die je af moet maken. Dus heerlijk, helder, ja. Heineken. Ja. En dat is eigenlijk ook hoe ChatGPT natuurlijk werkt. En daarom zou die zomaar eens de mist in kunnen gaan op het moment dat je 1 en 1 is. Als je het wiskundig bekijkt, zegt hij 2. Als je het vanuit spreekwoordelijk gezegde bekijkt, zegt hij 3.
Ja.
Dus dat daar ook nog wel wat nuanceverschil zit.
Ja.
Even terug naar dat prompt, die frameworks.
Ja.
Jij zegt van, joh, gebruik je custom instructions als je gaat beginnen.
100%.
Maar stel je nou voor, je hebt nog nooit ChatGPT gebruikt. Dan wil je eerst weten, oké, hoe reageert hij op me? Gebruik je dan helemaal geen framework? Of hoe?
Ja, ik zou zeggen, ga dan gewoon chatten. En chat gewoon over een probleem wat je voorheen gebruikte om te gaan googlen.
Ja.
Dus voorheen ging je naar Google, ga nu gewoon eens naar ChatGPT. Ga er niet vanuit dat ChatGPT alleen maar feitjes opdreunt. Ze doen wel hun best, maar soms komt er ook gewoon onzin uit.
Ja.
En ga gewoon proberen. Dat is echt de enige manier. Ik zeg ook altijd, je hebt ook leren lopen door te proberen. Ja, dat gaat met vallen en opstaan. Ja. Maar dat gaat wel op die manier. En we komen op een moment, op dit moment, in de wereld, maar ook in de technologie, dat je niet meer weet of de tooling die je vandaag gebruikt. Kijk, we hebben nu 25 jaar Google gebruikt. Maar ik weet niet of ik volgend jaar nog steeds elke dag Google gebruik. En dat geldt eigenlijk voor heel veel. Dus ik weet ook niet of het straks nog ChatGPT is. Ze moeten ons gaan aanwennen om die tools gewoon te gaan proberen. En proberen en leren en op je bek gaan en dan weer opnieuw proberen. Dat wordt een van de belangrijkste nieuwe vaardigheden. Daarom is het Gen Alpha en Gen Z zijn daar ook zo goed in. Want die zijn alleen maar de hele godganse dag aan het proberen. Soms misschien een beetje te veel. Maar dat is wel wat waar de waarde in zit van dit soort dingen. Dus ik zou kunnen zeggen, ja zeker, volg een workshop. Ga YouTube kijken, lees eens een artikel op LinkedIn of lees eens een artikel ergens waarvan je denkt, oh ja, Dit vertrouw ik.
Ja.
Maar ja, ga gewoon proberen. Dat is de manier waarop ik zelf daar ook mee begonnen ben. En het komt dan vervolgens tegen de context van alle informatie die al in je hoofd zit en alle dingen die je al weet.
Ja, je krijgt ook steeds meer ideeën, tenminste, dat merk ik. Steeds meer ideeën hoe je het kan inzetten.
Ja.
Een concreet voorbeeld. Vanmorgen zat ik in een meeting. Ik heb mijn dictafoon gebruikt. En dan hoef ik geen aantekeningen meer te maken. Weet je, je kan ook. Dus ik probeer mezelf ook te triggeren van oké, ik gebruik automatisering aan de ene kant. Laat ik de tijd die vrijkomt ook gebruiken om juist te investeren in persoonlijk contact. Zodat het ook weer in balans blijft. Maar hoe ideaal is het dat je gewoon zo'n transcript. En uiteindelijk willen we er naartoe dat je gewoon alle transcripten in een library zet. En dat je gewoon aan die library kan vragen van, joh, heb ik het hier al een keer met die klant over gehad?
Ja, nee, ik zal je een mooi voorbeeld geven. Ik had toevallig inhaken op wat jij zegt. Ik had toevallig van de week een gesprek met iemand die zei, ja, onze organisatie, wij doen gewoon heel veel sales. En we gaan de komende jaren nog veel meer sales doen. Ja, wat wij eigenlijk moeten doen is gewoon, want we hebben al onze salesgesprekken, nemen we op.
Yeah.
Ja. Wat we eigenlijk moeten doen is gewoon die allemaal even transcriberen. Die stoppen we gewoon in zo'n taalmodel.
Ja. Yeah.
En dan laten we de het perfecte salescript uitschrijven. Ja, dat soort dingen zijn gewoon heel concreet.
Ja.
Dat kan je bij wijze van spreken al met ChatGPT doen.
Ja.
En dan moet je wel de GPT Plus nemen en er een GPT voor bouwen, om het even zo te noemen. Jij en ik snappen wat dat is. Als je als luisteraar niet snapt wat dat is. Een GPT is eigenlijk een soort ChatGPT voor één specifieke taak.
Mm-hmm.
Dus in dit geval zou het dan zijn om bijvoorbeeld een sales script te bouwen of antwoord te geven vanuit de sales script gedachten die je als organisatie hebt over jouw product. Ja, dat soort dingen zijn echt heel cool. Dat kun je nu al maken. Dan ben je eigenlijk al een taalmodel aan het fine-tunen. Dus ChatGPT aan het fine-tunen. Maar ook dat is dan een hele concrete use case waarin je dit soort dingen, waarin je gewoon je data
dingen die
kunt
niet
gebruiken. Waar je voorheen eigenlijk niet over nadacht om dat te doen.
Omdat het gewoon niet haalbaar is. Maar hij kan dan ook gewoon patronen herkennen. Dus oké, kan je me vertellen welke vragen er over het algemeen gesteld worden met antwoorden die niet leiden tot een sale of wel leiden tot een sale. En dan kan je op die manier ook gewoon data-analyse doen op basis van wat meer kwalitatieve data in plaats van alleen maar kwantitatieve informatie.
Ja, super interessant. Precies. Ja, uiteindelijk, want ik vond het mooi dat jij net ook zei, automatisering, hè, dat is waar we natuurlijk veel over praten. Uiteindelijk gaat het om in automatiseren om dingen die op schaal gebeuren,
ja,
identificeren en vervolgens innoveren. En dat kan je tegenwoordig onder andere doen door AI te gebruiken en dat of de keten te verkorten of dingen te versnellen of de kwaliteit te verhogen. En in zo'n geval kan je het dus toepassen, maar het hangt altijd af van de concrete business case. Dus ik denk, ja, dat de use case in de business is heel belangrijk. En ik denk dat iedereen in zijn business, als je een beetje strategisch kunt nadenken, kan identificeren welke use cases er zijn. Dus wat doen mensen op schaal? Wat doen klanten op schaal? Wat zijn grote klanten? En dan zou ik meer uit kunnen halen. Of misschien heb je wel heel veel kleine klanten waar je dan de waarde per klant misschien een beetje wilt kunt verhogen. Ze zijn allemaal dingen die je, zolang als je het op schaal doet, dan kan je vaak iets identificeren wat je dan vervolgens met AI en data kan doen. En op dit moment vraagt dat ofwel persoonlijke creativiteit en het uitvogelen van de tooling.
Ja.
Ofwel ga een keer praten met iemand zoals jij, iemand zoals ik, die met een automatiserings- en innovatiebril kijkt en vertelt hoe je dat het makkelijkst kunt toepassen. Er echt op dit moment is een soort van hip om een AI-agency te starten. Dus die dingen poppen als paddenstoelen uit de grond. Er zijn allemaal mensen die ook een keer ChatGPT gebruikt hebben. Overigens net als ik. Ik zie mezelf niet als specialist, hoewel ik natuurlijk best wel wat marketingachtergrond heb. Maar ik denk dat het heel tof is als je die businesskennis hebt. Dus je weet hoe je naar businessprocessen kunt kijken.
Ja.
Dan hoef je ook niet per se te weten hoe je die implementatie moet gaan doen. Want daar vind je wel iemand voor.
Mm-hmm.
Daar vind je wel een technische agency op een gegeven moment voor. Ik denk dat vooral de uitdaging voor mensen is om gewoon eens na te denken over, strategisch na te denken over hun businessprocessen.
Ja, en te starten met, ben je na te gaan denken over die drie kerncomponenten. Wie is je klant? Wie is je bedrijf? En wat is je propositie uiteindelijk? En die data in ieder geval gewoon netjes op te gaan slaan intern, zodat op het moment dat de tijd daar wel is en je gaat starten met AI, dat je dat ook al op de plank hebt liggen en niet dan pas moet gaan beginnen met het verzamelen van data.
Ja, zeker. Maar toch wil ik ook zeggen van, ook al heb je nog geen data, dan zorg ervoor dat je met AI gewoon gaat starten. Want je hebt eigenlijk nog niks nodig als je met ChatGPT gaat starten.
Nee.
Dat is gewoon voor productiviteit kan je daar al mee starten. En nou ja, vervolgens kun je natuurlijk wel stappen maken die meer gaan in de richting van technische implementaties. Hè? Bijvoorbeeld onlangs het schrijven van vacatureteksten. Daar heb ik een GPT voor gemaakt. En dat voor bedrijven zijn er heel blij mee. Of het automatisch schrijven van bepaalde stukken content voor dat bedrijf met een GPT. Maar ik heb ook voor een wat grotere club het automatisch schrijven van al hun vacatures voor al hun recruiters. Yeah. Ben ik mee bezig om te automatiseren. En dat zijn best wel dingen die je op schaal kunt doen.
Klopt.
Als je
of productteksten.
Productteksten is een hele mooie. Of, hoe heet het, de bezwaren van Amazon. Hoe heet het, automatisch
beantwoorden.
Precies. Dat soort dingen. Of hoe zeg je dat, afkeuringen van Amazon met een bezwaar beantwoord. Nou goed, dat soort dingen die bezwaren schrijven. Je kunt uiteindelijk natuurlijk heel veel van dat soort praktische dingen doen. En daarna, als je, wat jij zegt, als je wel je data hebt, maar dan moet je gewoon een keer iemand die meer kijkt naar de architectuur van je data. En dan gaat het vaak wel echt om specialisten die gewoon een data architect of een data scientist of een iemand met een econometrische achtergrond. Die gewoon kijkt naar, oké, hoe zit de datastructuur van deze organisatie eruit? Welke data is er allemaal? Welke data zouden potentieel zijn? Hoe kunnen we die ergens centreren?
Ja.
En zo gauw als je dat gaat gebruiken, dan dat is goud.
Klopt. Maar dan helemaal eens. Maar je kan natuurlijk ook al op een wat makkelijkere manier data verzamelen. Data klinkt ook altijd als iets heel groots. Terwijl als ik nu een klant ga bellen en ik zeg, joh, hoe gaat het met je? Wat vind je van onze dienst? Verlening en je stelt een aantal vragen en je maakt er een transcript van, dan is het dan wel ongestructureerde data, maar ook dat is natuurlijk, zijn allemaal gegevens en waardevolle informatie die uiteindelijk je kan gebruiken weer om bepaalde processen te verbeteren aan de hand van AI.
Ja, 100%. Dus ja. Elk stukje wat informatie bevat, is eigenlijk data. Ja, het klinkt altijd heel complex, maar dat
ja,
is het niet.
Ja, we maken het zelf vaak al heel complex inderdaad.
Ja.
Mooi man. Hey, dankjewel.
Alsjeblieft.
Als mensen meer over je willen weten, mensen willen een proces automatiseren. Reinier van Eyck.nl is het, geloof ik, hè?
Ja, kun je me vinden. En op LinkedIn kun je gewoon zoeken, toevoegen, volgen.
Je telefoonnummer staat er ook op.
Staat hij erbij, ja?
Ja, ik zag het inderdaad. Ja,
mooi.
Top, dankjewel, Reinier.
Graag gedaan.